In het derde deel van de podcast ga ik door met wat ik in het eerste deel heb gedaan, namelijk u meenemen in een aantal wetenswaardigheden en algemeenheden over het ree. In dit derde deel ga ik met u in op het leefgebied van het ree, gedrag, communicatie, voeding en voortplanting. Allereerst over het leefgebied van het ree. Het leefgebied van het ree kan zijn bijna overal in Nederland. Het ree heeft een werkelijk waar verbluffend aanpassingsvermogen. Kan eigenlijk overal leven, zelfs op klaverbladen bij snelwegen. Maar natuurlijk zijn er wat betreft zijn voortplanting wel een aantal voorwaarden voor zo'n leefgebied. Ten eerste moet er rust zijn, rust om zijn voedsel te kunnen verwerken. Ten tweede plaats moet er voldoende beschutting zijn in verband met de veiligheid van het ree. En tenslotte moet er ruimte zijn voor voortplanting. En als je daar dan naar kijkt, naar die drie criteria, dan kom je uit bij een ideale biotoop die er als volgt uitziet. Kleinschalige, parkachtig landschap, met weilandjes, akkerlandjes, wildwallen, kleine bosjes, maar ook bossen met leeufhout, met struiken en met randbegroeiingen. En dat allemaal met zoveel mogelijk rust, dus met zoveel min mogelijk verstoringen van mensen en hun honden. Maar daarover straks meer. Wat betreft het leefgebied, de grenzen van het leefgebied, kun je een onderscheid maken tussen absolute grenzen en relatieve grenzen. Absolute grenzen zijn grenzen waar het ree in praktische zin werkelijk niet overheen kan. En dan kun je denken aan hoge hekken of aan kanalen met steile kanten. Hier in Helmond, waar ik woon, daar komt het toch nog wel regelmatig voor dat een ree gered moet worden uit een kanaaltje. Omdat de zijkanten zeg maar zo steil zijn dat je wel inkomt, maar niet meer uit. Relatieve grenzen zijn grenzen die een ree wel kan pakken, maar die niet erg efficiënt voor hem zijn. Een brede rivier bijvoorbeeld. Ja, als het moet en hij moet migreren naar een ander leefgebied, dan is dat geen probleem voor hem. Maar dan is het meer een barrière. En je kunt dan niet echt zeggen dat het een grens is aan zijn leefgebied. Sowieso kent een ree eigenlijk heel weinig grenzen in deze zin. De grenzen die wij als mensen zien, ziet een ree niet. En een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het Kolversbos hier in Helmond, waar reeën leven, maar die regelmatig oversteken over de weg, omdat zij die weg helemaal niet als een scheiding zien. En wij zijn wel geneigd daar zo naar te kijken. Met betrekking tot het leefgebied van het ree kun je ook nog een onderscheid maken tussen leefgebied, wat groter is, en het benuttingsgebied, dat deel van het leefgebied wat het ree daadwerkelijk op dat moment benut. En dat is natuurlijk afhankelijk van de leeftijdsfase en het jaargetijde en heeft het meestal te maken met het voedselaanbod in dat betreffende stukje van het leefgebied. Een probleem bij die leefgebieden is wel dat we in de 70er en de 80er jaren veel verstoord hebben door het aanleg van spoorwegen, wegen en kanalen. En daardoor zijn die gebieden behoorlijk doorkruist en kunnen reeën elkaar moeilijker vinden en kunnen ze ook moeilijker door hun leefgebied forageren. Dat maken we een beetje goed met van allerlei maatregelen, daar kom ik nog op terug. Maar bijvoorbeeld doen we dat ook met wildroosterviaducten. Prachtige viaducten waarbij een ree ongestoord bijvoorbeeld over snelwegen kan oversteken. Maar er is een klein detail. Zo'n wild viaduct, dat kost ongeveer zo'n 20 miljoen euro. Dus ja, dat is nou niet iets wat we makkelijk uitgeven als samenleving. Maar het is wel een hele mooie oplossing, want dat brengt daadwerkelijk het aantal verkeersslachtoffers terug tot bijna nul op die plaats. We gaan door met het gedrag. Het gedrag van het ree. Het ree is een solitair levend dier. Het leeft dus alleen. In een leefgebied wonen populaties rond een populatie reeën. En binnen dat leefgebied worden een aantal territoria onderscheiden. Dat is namelijk het territorium, het leefgebied van volwassen bokken. Maar dat is maar een deel van het jaar. Ook een geit heeft overigens een territorium. Maar in tegenstelling tot de bok verdedigt zij dit nauwelijks. En zij checkt ook niet zoals de bok dat doet de hele dag de grenzen van dat territorium. Bovendien is een geit ook veel toleranter jegens zeg maar, bekende geiten vooral, andere bekende geiten. En daar is het bok ook helemaal niet. Dus ja, de deskundigen zijn het er niet helemaal over eens of een geit nou wel of geen territorium heeft. En de oplossing daarvoor is dat geen territorium te noemen wat geiten beheren of waar geiten leven, maar als een leefruimte. Een reebok, een territoriale reebok, is altijd alleen maar een volwassen reebok. En het territorium van een reebok kan zo'n 5 tot zelfs 100 hectare besluiten. Dat is een beetje afhankelijk van de kwaliteit van het biotoop waarop die leeft. En de periode waarin zo'n territorium aan de orde is, dat is ergens tussen het vegen van het gewei eind februari tot eind april, tot na de bronst. Want die bronstperiode is 15 juli tot ongeveer 15 augustus. Als het een volwassen bok eenmaal een territorium heeft, dan blijft hij dat ook houden, doorgaans tenminste, voor de rest van zijn leven. Dat is zijn territorium en iedere keer komt hij daar, hè, zeg maar, en de vooravond van de bronst, komt hij daar naartoe terug. We gaan verder met het gedrag van het ree. Het ree is een solitair, alleen levend dier. In een leefgebied kan sprake zijn dus van een populatie reeën. En binnen dat leefgebied zijn een deel van het jaar is daar sprake van territoria. Dat zijn territoria van volwassen reebokken. Een geit heeft ook een territorium, maar daar gaat ze toch heel anders mee om dan een reebok. Een reebok gaat dagelijks, maakt die meerdere ronden langs zijn territorium, langs de grenzen van zijn territorium. En blaft dan links en rechts wat naar eventuele tegenstanders, maar verdedigt het met hart en ziel. Dat doet een ree-geit veel minder. En zij is ook veel toleranter naar bekende geiten dan dat een reebok dat is. Dus bij geiten praten we niet over een territorium, maar praten we over een leefruimte. En dat dus bijna hetzelfde is, maar wat heel duidelijk een minder agressief gedrag met zich meebrengt. Een territoriale reebok, dat kan alleen een volwassen reebok zijn. Grote gebieden heeft hij als territorium. Dat kan van 5 tot maar liefst 100 hectare zijn. Dat is afhankelijk van de kwaliteit van het biotoop, of je daar voldoende voedsel kan vinden bijvoorbeeld. En zoals ik al zei, is het territorium niet het hele jaar aan de orde. Dat is in een bepaalde periode. En de reebok heeft het territorium tussen het vegen van het gewei, dat is eind april, eind februari tot eind april, tot na de bronst, die plaatsvindt zeg maar tussen 15 juli en 15 augustus. Dus je zou kunnen zeggen dat er sprake is van een territorium tussen april en september. En heeft de reebok eenmaal dat territorium te pakken, dan blijft hij dat zijn hele volwassen leven bezetten. Niet altijd, maar in 9 van de 10 keer wel. Hij is wel heel agressief naar anderen. Daarom zie je ook vaak dat de jonge bokken, tussen de 2 en de 3 jaar, heel vaak zwervend zijn. Omdat ze voortdurend verjaagd worden van het ene territorium naar het andere territorium. De markeringen van het territorium legt het reebok aan met veegbokken, krabplaatsen en met allerlei geurvlaggen. Hij heeft daarvoor een aantal geurklieren, zeg maar, midden op zijn voorhoofd en in de huid rondom het begin van het gewei en rond de ogen en de nek. En bijzonder is dat ze ook geurklieren hebben aan de zijkant van de achterpoten. En dat heeft een geit ook. Alleen het bijzondere is dat voor een geit kan die het hele jaar gebruiken en de reebok kan zijn geurklieren niet het hele jaar gebruiken. Dat is alleen zeg maar, in die periode dat hij ook dat territorium heeft, zeg van april tot september. Dan het reegeit. Het reegeit heeft dus een eigen leefruimte waar ze voedsel zoekt, herkauwt, rust en haar kalvering krijgt en opvoedt. Haar leefruimte grenst ook vaak aan dat van anderen. En dat kan soms zijn aan het territorium van een reebok, maar soms ook aan het leefgebied van een andere geit. En met name daarin kan nog wel sprake zijn van enige overlap. Het gebied van het geit is wel veel kleiner dan van een reebok. Dus het kan zo'n 5 tot 50 hectare zijn. Geiten en bokken zijn dus gescheiden van elkaar gedurende grote delen van het jaar. Maar ze komen elkaar ook in die zomerperiode wel tegen tijdens het fourageren, maar dan blijven ze toch op afstand. En als je zich afvraagt, en dan kan ik me voorstellen, wat is nou een hemelsnaam fourageren? Nou, als je dat opzoekt in Wikipedia, dan staat daar letterlijk het zoeken en vinden van voedsel door dieren in een gegeven biotoop. Dat zijn dus de momenten waarop reeën en geiten elkaar in die zomerperiode wel zien, maar wel op afstand blijven. Herkenning vindt overigens ook plaats natuurlijk ook weer op basis van die geuren, dat een belangrijke rol speelt. En die geuren, als die herkend worden, dan leidt hij met name bij reegeiten vaak tot een hogere tolerantie van elkaar. Een bijzonder gedragskenmerk bij reeën is ook dat een paar weken voor het zetten van een nieuwe generatie, dus een paar weken voor de bevalling van nieuwe kalveren, de geit de nog aanwezige kalveren van het vorig jaar wegstuurt. Een bokkalf, die noemen we dan jaarling, die is immers dan al een jaar bij haar, is dan het eerste aan de beurt en die mag ook nooit meer terugkomen. En het geitkalf, dat noemen we een smal ree, mag dat soms wel. Maar meestal zoekt het geitkalf de bescherming op als ze wordt weggestuurd van haar broer. Dat is meestal voor een korte tijd en daarna zoekt ze uiteindelijk toch een bok tot de bronst. Bijzonder is dan dat zo'n smal ree door haar broer gewoon gebruikt wordt. Bijvoorbeeld wat hij vaak doet is als een reebok wil gaan voorgaan, dus zeg maar uit een beschutting komt, uit een bosje komt naar een veld om te gaan fourageren, dan laat hij zijn zus even voorgaan om te kijken of dat er sprake is van enige risico's. Nou, dat is toch een bijzondere verhouding, broer-zus verhouding zou je dan zeggen. De geit markeert haar grenzen van haar leefruimte met urine, ook weer dus dat geurding. En dat doet ze vlak voor het zetten van haar kalveren. Dan tolereert ze absoluut geen andere ree meer in de buurt. Dus op dat moment dat ze gaat bevallen van een volgende kalver, dan kun je beter maar uit de buurt blijven. In het late najaar en in de winter, daar gaan de reeën op zoek naar voedselrijke plekken. En dan vormen ze groepen met elkaar. De zogenaamde reesprongen heet dat. En dat is eigenlijk heel bijzonder, want het is een solitair levend dier. Maar op het moment dat het moeilijker wordt, dus namelijk in de winterperiode, zoeken ze elkaar toch op en helpen ze elkaar. Vaak staat zo'n sprong onder leiding van een oudere en wat ervarigheid, die het dan ook voor het zeggen heeft. Maar het zijn geen stabiele groepen met steeds dezelfde families of dezelfde reeën. Met name de bokken, die komen en die gaan wanneer ze daar zin in hebben, zo lijkt wel. Bokken zijn in die periode wel veel toleranter, omdat die hele hormoonspiegel, het testosteron, zeg maar dan sterk verlaagd is als je dat vergelijkt met de zomerperiode. Overigens zijn bokken kunnen met elkaar ook sprong vormen. In de lente, zoals al gezegd, vallen die sprongen weer uit elkaar en wordt het ree weer dat solitair levende dier. Hoe ziet nu een gemiddelde dag eruit van een ree? Een gemiddelde werkdag zou je kunnen zeggen in onze termen. Een ree besteedt een groot deel van de dag aan het opnemen en het verwerken van voedsel. Dat zou u niet verbazen. In de zomer gaat ze 10 tot 12 maal per dag fourageren en in de winter 7 maal per dag. En de tijd daarvoor doet ze het liefst rustig aan. 15 minuten tot ruim een uur kan ze erover doen om vanuit de bossages te gaan fourageren op het open veld. En daarna herkauwen ze wat rustiger op een veilige plek met dekking. Als je kijkt op een dag, dan is het gemiddelde per dag 6 uur eten en 6 uur herkauwen wat een ree doet. En die tijd die een ree onderweg is van lichtplekken naar open fourageergebieden kan soms zelfs wel eens uitlopen tot 2 uur. En dat heeft alles te maken met het feit dat het ree voortdurend checkt en controleert of het wel veilig voor haar is. Rusten en slapen doet het ree 3 tot 4 uur per etmaal. En ongeveer een half uur daarvan is ze echt in een diepe slaap. En ongeveer een uur van die 24 uur besteedt Ray aan zogenaamde sociale contacten. Dan heeft ze contacten met andere geiten en eventueel met andere bokken. En tenslotte, en dat is ongeveer ook 2 uur op een dag, besteedt ze aandacht aan hygiëne. Poetsen, krabben, verwijderen van allerlei parasieten en het schoonhouden van de vacht zijn dan de thema's waar ze mee bezig is. En natuurlijk is dat allemaal afhankelijk van de omstandigheden en de tijd van het jaar. We gaan verder met communicatie. En dat is al eerder aan bod geweest, hè? Die grote witte plek in de vacht op het achterwerk van het ree. En die met name in de wintervacht natuurlijk opvalt. En dat is de spiegel. Reeën communiceren met deze spiegel. En die kunnen ze openklappen. En dat kunnen ze helemaal doen. Of dat kunnen ze voor een deel doen. En dat doen ze eigenlijk door de haren overeind te zetten. En daarmee wordt die spiegel groter en wordt die dus ook duidelijker zichtbaar. Ze gebruiken deze manier van communiceren bij acuut gevaar of wanneer ze ongerust zijn. En in die zin heeft dat echt een signaalfunctie naar de soortgenoten van de ree. En wat ook een mooi gegeven is dat als de reeën moeten wegvluchten van een gevaar, als groepje, dan nemen soortgenoten dit van elkaar over en dan kunnen ze elkaar op de vlucht perfect volgen. Echt geluid maken doet een ree in de regel eigenlijk niet. Als het geluid produceert, dan komt dat vooral door een aanwezig gevaar, biologische omstandigheden en of situaties die het ree zelf betreffen. Maar als ze dat dan doen, als ze dat geluid dan maken, dan zijn er 2 hele bekende geluiden van het ree. Dat is namelijk blaffen en fiepen. Blaffen doet het ree bij gevaar of als er sprake is van een bron van onrust in de omgeving. Hiermee waarschuwt ze ook haar soortgenoten en die kunnen dat vervolgens overnemen weer voor de andere soortgenoten. Aan het begin van deze podcast heb ik al verteld over mijn persoonlijke ervaringen met een blaffende ree, dat zeer indrukwekkend was. En zowel reegeiten als reebokken blaffen en dat klinkt als volgt. Dat lijkt ook echt wel op een hond, hè? En reebokken blaffen ook naar soortgenoten in het kader van de afbakening van zijn territorium. Ik heb straks al verteld over de reebok die langs de grenzen van zijn territorium loopt en dan blaffend laat weten waar die grenzen lopen en waar hij dan de baas is. In de winter hoor je reeën minder blaffen. En dat komt enerzijds omdat ze het gevaar eerder kunnen signaleren, namelijk het blad van de bomen is veel minder dicht. En anderzijds ook omdat ze veel meer in sprongen lopen, dus in groepen, en elkaar daardoor niet met geluidssignalen hoeven te waarschuwen. Naast blaffen is een ander geluid dat de reeën maken, dus fiepen. En fiepen klinkt als volgt. Reebokken en geiten fiepen om elkaar te lokken gedurende de bronst. Maar ook in de communicatie tussen de reegeit en de kalveren is fiepen eigenlijk heel gebruikelijk. En dan gaat het dus om hele hoge tonen, die dragen natuurlijk veel minder ver dan dat maar blaffen gaat. Maar dat komt ook omdat de dieren die zich van fiepen bedienen, eigenlijk steeds veel dichter bij elkaar zijn dan dat maar blaffen het geval is. Kalveren laten dat fiepen ook horen wanneer zij de geit roepen als ze willen drinken. Ten slotte, en dat is eigenlijk eens een derde geluid wat een ree kan maken, dat is schreeuwen. Maar dan gaat het echt om acuut levensgevaar, bijvoorbeeld bij een aanval van een vos of van een loslopende hond. En dan nu iets over de voeding van het ree. Zoals alle hertachtigen valt het ree onder de herkauwers, de zogenaamde ruminantia. Het ree is een herbivoor, dat is dus echt een planteneter. En dat het voedsel herkauwt nadat het een periode in de maag is geweest. En als wij die ree in het veld zien staan, en ik neem aan dat u dat vast wel eens gezien heeft, dan denkt u waarschijnlijk, net als ik vroeger, dat dat ree gras eet. Maar dat is helemaal niet zo. Hij staat in het veld om lekkere kruidachtige planten te zoeken, te selecteren en die op te eten. Gras, dat betreft slechts 2% van het totale voedsel van een ree. En dat komt omdat die grassen voor het ree hele slecht verteerbare vezels bevat. Die ree zoekt specifiek naar voedsel met een hoog gehalte aan oplosbare voedzame stoffen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de koolhydraten en ruwe eiwitten. En met een lage concentratie aan vezels. Vezels kan het ree echt niet goed verwerken. Bij alle herkauwers, en dus ook bij het ree, moet de voormaag, de pens, voortdurend gevuld zijn met voedsel. En dat is nodig omdat die spijsvertering gaande gehouden moet worden. Daarom fourageert het ree dan ook veelvuldig. En zoals al eerder gezegd in deze podcast, doet ze dat fourageren in de winter minder dan in de zomer. In de winter ongeveer 7 keer en in de zomer 10 tot 12 keer. En dat komt omdat reeën in de winter gedwongen zijn over te schakelen naar een ander, ruwer eten. Minder geconcentreerd, slechter verteerbaar voedsel, zoals wortels, bast van boompjes, hulstbladeren, etc. En dit zware voedsel moet langer in het spijsverteringskanaal blijven om verteerd te kunnen worden. Dat maakt dus dat ze minder fourageren. Overigens hebben reeën in de winter meer energie nodig dan dat ze in de vorm van voedsel kunnen opnemen. En reeën lossen dat op door minder actief te worden, zuinig te zijn met energie. En dat is ook precies de reden dat we ze in de winter toch wat minder vaak tegenkomen dan in het voorjaar tijdens de brons bijvoorbeeld. Maar door het hele jaar heen heeft de ree een uitgebreid menu. Denk aan kruiden, varens, schimmels en paddenstoelen, halfhoutige planten, kleine struiken, naaldhout, bladverliezend loofhout en ook zelfs gecultiveerde planten. Bovenaan het menu staat echter de halfhoutachtige planten en het bladverliezend loofhout. En bij het laatste moet je denken aan de groene bladeren, de twijgen, de takken, de knoppen, de scheuten en vruchten als de eikels en de beukennootjes. Wat betreft het drinken van het ree, het vocht, dan kom je tot de ontdekking dat een ree eigenlijk helemaal niet zoveel hoeft te drinken. Een ree heeft 3,2 liter per etmaal gemiddeld nodig. En dat verkrijgt hij volledig vanuit zijn eten. Alleen tijdens warme en droge voorjaarsperioden, als het echt heet is, dan drinken ze wel uit poelen, sloten of beekjes. En soms kun je, als je sporen zoekt, dan kun je soms ook reeënsporen vinden bij die beekjes. En bij die poeletjes. Of bij die beekjes. Maar kijk dan ook eens goed naar de andere kant voordat je concludeert dat reeën daar drinken. Want waarschijnlijk heb je dan toch te maken met een reeënwissel over het water. En ik weet niet of u dat wist, maar reeën zijn uitstekende zwemmers en kunnen heel goed, en maken we daar ook veel gebruik van, over water oversteken om naar een andere plek te gaan. Het laatste thema van deel 3 van deze podcast gaat over de voortplanting. De paringstijd, de bronsttijd bij hertachtigen, dus van reeën, is tussen half juli en half augustus. Nadat de bok verschillende maten de geit heeft beslagen, de paring dus, verlaat hij de geit. En gaat hij op zoek naar een volgende slachtoffer, een andere bronstige geit. En de beslagen geit gaat dan weer op zoek naar haar kalveren, want die kalveren heeft ze voor de bronsttijd alleen gelaten. Maar ze weet nog heel goed waar ze die kan vinden. Na de paring komt de bevruchte eicel in de baarmoeder terecht. En in de komende 2 weken die daarop volgen, deelt die eicel supersnel. En ontstaat er een kiemblaasje van ruim 1 mm groot. Wat later gaat deze kiem zich ook nestelen in de baarmoederwand. Maar wat er dan gebeurt is heel bijzonder. Vervolgens stopt de groei voor 4 tot 5 maanden volledig. En deze periode van kiemrust wordt diapauze genoemd. Een pauze dus, waarin het embryo dus plotseling stopt met zich te ontwikkelen. En na de kortste dag van het jaar, begin januari, komt daar pas weer beweging in. En dat is natuurlijk volledig hormoongestuurd. De ontwikkeling van embryo naar kalfje duurt dan vervolgens ongeveer 5 maanden. In de maanden mei en juni worden de kalfjes dan geboren. Meestal zijn dat er 2, soms is er 1, soms zijn het er 3. En ze wegen ongeveer 1,5 kilo. De duur van de geboorte is ongeveer 4 tot 5 uur. En na 30 tot 90 minuten kan het kalfje al op zijn poten staan. En al na 1 en 3 uur maakt het zijn eerste stappen. Direct na de geboorte likt moedergeit het kalfje droog en maakt de geboorteplek heel zorgvuldig schoon, eet zelfs de nageboorte op om zo weinig mogelijk geurspoor achter te laten voor predatoren. De geit zoogt de kalveren diverse keren per dag, maar nooit langer dan 1 minuut per keer. Overigens blijft ze dat doen tot 1,5 jaar. De eerste 3 tot 4 weken na de geboorte noemen we de zogenaamde kritische tijd. En dat is omdat de kalfjes dan heel kwetsbaar zijn. Ze zijn kwetsbaar omdat ze bijvoorbeeld in velden liggen, waar misschien wel gemaaid wordt en hun reactie op dat moment is niet weg te lopen, maar zich nog sterker op de vloer, op de grond te drukken. Waardoor ze echt een enorm risico lopen als de boer gaat maaien. Maar ook daar zijn oplossingen voor, maar daar komen we straks nog even op terug. En een ander groot probleem zijn natuurlijk de predatoren. Bijvoorbeeld een vos die op zoek gaat naar die kalfjes. Het is wel een voordeel dat die kalfjes in die periode geen geur hebben. Dus er is geen herkenning op basis van geur. Maar vossen zijn slim genoeg, wolven ook, die komen ze wel gewoon tegen. We kennen ook wel het verhaal van mensen die die kalfjes dan zien liggen, bijvoorbeeld in zo'n veld, de kalfjes aanraken en zelfs meenemen. Dat is wel het slechtste wat u kunt doen. Want mensen denken vaak dat moeder de kalfjes heeft verlaten, maar dat is niet zo hoor. Moeder is altijd in de buurt, maar komt niet naderbij als er mensen in de buurt zijn. Maar als die periode, die kritische periode, is overleefd, dan ontstaat er vervolgens een zogenaamde stabiele periode. En in die periode is er sprake van een enorm snelle ontwikkeling van het kalf. Ze worden dan heel snel zelfstandig. Maar dat moet ook, want zoals al eerder gezegd in deze podcast, in het voorjaar worden ze door moeder verstoten en weggestuurd en zullen ze het verder zelf in hun leven moeten redden.